We zingen, of we lezen, gemeente, allereerst het 16e lied uit het boek van de Psalmen. Daarna is er gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. En dan zingen we uit de berijming de laatste 3 uit de 16e Psalm. Psalm 16 wordt aangeduid als een gouden kleinood van David. Bewaar mij, o God. Want ik heb tot u de toevlucht genomen. Mijn ziel, u hebt tegen de Heere gezegd, u bent de Heere, mijn goedheid is niet voor u, maar voor de heiligen die op de aarde zijn en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind. Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. De Heere is mijn enig deel en mijn beker. U onderhoudt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren zijn voor mij een liefelijke plaatsen gevallen. Ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven, zelfs 's nachts. Onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten, u zult niet, u laat niet toe dat uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Tot zover de lezing van het woord van God. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Dat zingen we als amen op de prediking uit Psalm 73, het 13e. Gemeente, als ik zou zeggen dat er vanmorgen een lied klinkt voor bange vogeltjes, angsthazen, je kunt er nog een hele dierentuin bij maken, bange wezeltjes, wij, of zou u dan liever nu weggaan dat u zegt, ja, was dat nou voor een lied? Voor angstige mensen, voor bange mensen? Ja, nou, en? Maakt het voor jou verschil? Dat heb je vast een keer meegemaakt, denk ik hoor. Dat je 's nachts het hart hoorde waaien om huis. Planken die kraken, je hoort de bomen. En dan hoor je ook nog een gek geluid. Je bent bang. Maakt het voor jou dan verschil of je vader en moeder thuis zijn? Ben je dan ineens niet meer angstig? Ben je dan ineens niet meer bang als ze er wel zijn? Want ik ga er echt vanuit dat je zegt, ik vind u een domme dominee, want dat moet je natuurlijk nooit vragen. Natuurlijk maakt het uit als mijn vader en moeder thuis zijn. En als mijn vader en moeder niet thuis zijn, dan weet ik niet waar ik het zoeken moet. Nou precies, dat bedoel ik. Maar omdat ze thuis zijn, is dan ineens alle angst weg? Of zou het eigenlijk een beetje anders werken bij jullie ook? Dat geeft je wel een veilig gevoel. En als je dan naar je vader en moeder toe gaat in het donker en zegt, papa, mama, ik ben zo bang, dan weet ik zeker dat ze niet tegen je zeggen, ja, jammer dan, voortaan moet je maar een beetje minder bang zijn. En dat in de kerk niet klinkt, Jammer dan dat christenen af en toe toch angstig zijn en dat ze toch bang zijn. Eigenlijk zouden ze niet meer moeten zijn, maar kom nog maar een keer terug. Nee, wat gebeurt is dat je vader of moeder, hoe ze dat doen, dat weet ik allemaal niet. Maar ze zullen laten merken dat ze van je houden en je voelt een arm en je voelt een kus op je voorhoofd of op je wang of weet ik het waar. En dan ga je weer naar bed. En het is nog net zo donker. En het kraakt nog net zo hard. En toch is het anders. Is dat niet de zegen, gemeente, van een lied? Waar je niet eerst je angst achter de rug moet hebben. Ook angst om te sterven. Angst voor alles wat je leven bedreigt. En als je dat allemaal achter de rug hebt, dan kun je ook nog eens een keer gaan zingen, zoals Psalm 16 zingt over dit is pas leven. En dan zie je jezelf op een soort zonnig terrasje zitten of zo. Gelukkig is Gods woord realistischer. En gelukkig is het niet verboden voor een christen om angst te kennen. Dat is een gave van onze schepper. Ja, en natuurlijk. Het gaat er wel om hoe wij met die dingen omgaan. Nu, deze dichter is tijdgenoot. Natuurlijk leefde hij niet in de 21ste eeuw. Dit lied klinkt van ver in het Oude Testament. Maar zo weer klinkt het toch ook vandaag in ons leven. Om uiteindelijk dan toch te ontdekken, weer te ontdekken, dit is pas leven. Als het gaat over levensvreugde en we luisteren naar dit lied, maar vooral in het licht, zeg maar, van de climax. We gaan een beetje een berg op in deze psalm, maar begint gelukkig onderin. U maakt mij het pad en leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Nou, dat is dus pas leven. Levensvreugde, volheid en vastheid. Dat is wat dit lied ons voorzingt, ons te binnen zingt. En zo mogen we het ook leren zingen. Het gaat dus over het leven. En wat is voor deze dichter het leven? Een bedreigd leven. Ik begon niet voor niks met bange vogeltjes en zo. Meteen in de psalm. Zie je geen flinke kerel die het allemaal wel aan kan? Bewaar mij, o God. Want ik heb tot u de toevlucht genomen. Nou, en toevlucht nemen, dat is naar de slaapkamer van je vader en moeder. Dat is in dit geval tot de Heere vluchten. Het gaat over leven in deze psalm, maar leven is bedreigd leven. Leven wordt in deze psalm getekend als leven in iemands nabijheid. Zo in de woorden van onze tekst dan, als het gaat over dat laatste vers, gaat het over uw aangezicht. En uw aangezicht, dat betekent dat je iemand in de ogen kunt kijken, dat iemand er werkelijk is. Dat is de bedoeling hier. Wij, dat zijn bekende spreuken, hè? Wij leven voor Gods aangezicht. Of niet? In de tegenwoordigheid van God. En is dat beseffend? Wat te midden van alles wat je angst aanjaagt. En zelfs als het leven, als leven je angst aanjaagt, dat je eigenlijk niet durft te leven. Ik weet niet. Ik ken u niet. God wel. Leven voor Gods aangezicht. Omdat er van alles en nog wat, en dat is de achtergrond van deze psalm, wat dus levensvermindering veroorzaakt. Laat ik dat maar zo even noemen. Dat het leven zich niet ontplooit, maar dat het leven onder druk staat. In een hoek gedrukt wordt. Je weggedrukt wordt. Zorgen en zonden. Levensvermindering. En je wordt niet vrolijk van zondigen. Ja, en dat je niet vrolijk wordt van zorgen, hoef ik u niet te zeggen. Maar in die nood en in de echtheid van het leven, de rauwheid van het leven, klinkt dit lied. En nu zijn er verklaringen, ik wil u dat wel even noemen, die zeggen hier is eigenlijk een bijzonder mens aan het woord, een leviet. En dat komt heel eenvoudig door wat er in vers 5 en 6 staat, omdat daar iemand zegt, de Heere is mijn enig deel, anders heb ik niks. Hij klaagt niet hoor. En mijn beker, u onderhoudt wat het lot mij toewees, en dan wordt een beeld gebruikt, de meetsnoeren zijn voor mij in liefelijke plaatsen gevallen. Ik heb een prachtig stukje gekregen, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen. En het is waar. Dit lied, dat is ook goed om even tot je door te laten dringen. Als een Israëliet dit zong, dan waren er Israëlieten die dat een beetje anders moesten zingen als een ander, de Levieten. Iedere Israëliet had een lapje grond gekregen voor huisje, boompje, beestje. Om met zijn vrouw en kinderen te wonen, om daar een leven op te bouwen, om daar zijn wijngaard te hebben, om daar tarwe te oogsten, om te leven. Jullie weten dat ook, de Heere heeft het land allemaal in porties verdeeld en iedereen kreeg een portie. Behalve de Levieten, die deden dienst in de tempel. En de Heere heeft tegen hen gezegd, jullie krijgen niet een speciaal lapje grond, want je bent voor mijn dienst bestemd. Maar zal ik je eens wat vertellen? Het lijkt of dat je minder hebt, maar je hebt het allerbeste wat je kunt krijgen. Ik ben jullie erfdeel. Je deelt in mij. De levensruimte die ik anderen geef in vierkante meters. En die krijg je echt niet voor jezelf. Maar uw levensruimte, dat ben ik zelf. Je mag op mijn kosten leven. Ik ben uw deel. Beker, ook zo'n beeld. En de meetsnoeren, dus het stukje grond. Ik ben eigenlijk het best af, zegt de dichter. Mooi, hè? Kent u ze? Jij? Mensen die qua vierkante meters niet veel hebben. En schatrijk zijn. Moeten we even het terras oplopen bij een Israëlitisch gezin? Hoor je die man daar, die zit daar met zijn kinderen op het terras. Prachtig weer. Blauwe lucht. Kinderen gezond. Vrouw ook. Oogst ook oké. Dit is pas leven. Nee dus. Dit is precies het leven niet. Want hij leeft het leven zonder God. Hij, het licht van de zon valt wel op zijn tafeltje, wat erop staat, maar hij ziet niet in het licht. Van wie God is zijn eten en drinken, zijn huisje, boompje, beestje en alles wat er omheen is. En dat is precies waar de dichter mee begint. Hij zegt, dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook afgoden gediend. Ik dacht ook dat als ik dit zou doen en dat zou doen en die zou dienen en dat zou doen en daarvoor gaan en dat doen, dan zou het allemaal wel gaan. Maar nu bent u mijn enig deel nog. Die wat wonderlijke zin in vers 2, het tweede stukje, mijn goedheid is niet voor u. Dat komt gewoon omdat het in Hebreeuws een beetje lastig is. Dit is natuurlijk een zin waarvan je zegt, ja, was dat nou, mijn goedheid raakt niet tot u, stond in de oude Statenvertaling. Hier staat nu, mijn goedheid is niet voor u. Even los van al dat letterlijke, maar de bedoeling is wel duidelijk. U bent de Heere, mijn goed, enig goed. Naast u, niks. U bent mijn hoogste geluk. Kijk, dat wil de dichter tot uitdrukking brengen. En wat is pas leven en wat geeft levensvreugde? Dat is die weg ten leven gaan. En die levensweg gaan, en dan ga ik nog even terug naar het terras van daarnet, is niet laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Zo vrolijk evangelie is dat niet. Ja, zo'n lied van buiten de kerk, wat? Ja, daar geloof ik nou helemaal niks van, hè. Dat is toch gewoon precies ons lied zonder God. Eten, drinken, vrolijk zijn. En eruit halen wat erin zit. Dat is pas leven. En dit lied, wat juist geschikt is voor de bange vogeltjes, klinkt misschien wel een beetje vals, als dat je leven is. Want dan zing dit lied tegen jou en tegen u en mij in. Als ik kan zeggen, dit is pas leven, als mijn zorgen weg zijn, en als ik het maar goed heb, en als mijn kinderen het maar goed hebben, en al die dingen meer, en dit is pas leven, nu kan ik weer ademhalen. En of God erbij is. Ja, tuurlijk. Is wel fijn. Maar nou, echt nodig. Weet u wat die prachtige omschrijving van Lewis, dat blijf ik een mooie omschrijving vinden, die zegt, ik geloof niet in God zoals ik de zon zie, dat ik hem zie, maar in het licht van de zon zie ik alles anders en daarom geloof ik in God. Dat er licht valt over je terrasje. Niet omdat het allemaal voor de wind gaat. Maar dit is pas leven. Het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat u iets anders doet. Dat is de weg ten leven. De weg van het echte leven gaan, doe het al ter ere van God. Ons hele leven voor Gods aangezicht leven. En ik ben expres aan deze kant begonnen, gemeente, omdat ik wel eens denk, je denkt wel eens wat, dat Psalm 16 eigenlijk alleen gaat over het eeuwige leven. Over het leven straks daar. En zeker. Dat is toch zo voor iedereen die de Heere als deel heeft. Daarom ben je toch zo goed af als je de Heere niet meer kan missen. Zoals je je vader en moeder 's nachts niet kunt missen, maar toch ook overdag niet. Want ik kan natuurlijk wel een verhaaltje vertellen over de nacht. En maakt het dan uit of je vader en moeder erbij zijn. Maar dat geldt natuurlijk toch ook voor overdag. Het is toch veel fijner dat je niet alleen ergens zit, maar dat zij in de buurt zijn en dat het gewoon goed is. Dat voelt toch heel anders. Nou, dit is pas leven. Ook in het alledaagse leven. Maar, en dat is het mooie van Psalm 16, als de dichter zingt, als Israëliet gold dat nog eens des te sterker. Een Israëliet had lang niet dat besef zo van een leven na dit leven als dat die bloem opengebloeid is in het Oude Testament. Dus het leven op zijn akkertje, daar beleefde hij God, een godvruchtige Israëliet. Maar zeker ook in de tempel en zeker ook in als hij later dan naar de synagoge ging. Maar die weg ten leven, de levensweg, dat je alles ziet in Gods licht. We hebben er weer een week op zitten, gemeente. Zijn wij de levensweg gegaan en hadden we daarom levensvreugde, omdat er over ons ontbijt licht viel, omdat er over onze lichaamskracht licht viel, omdat toen de zorgen onze keel dichtknepen, dat er angst was, onbestemd soms. Nou, ik ga niet alles opnoemen, maar u begrijpt me, het gaat over het leven. Bedreigd ook. En toch toevlucht nemen. Toch een glimlach door de tranen heen. Toch een moment van geluk, ondanks alle pijn. Omdat er licht naar binnen viel. Iemand was er. Hij was er. U maakt mij de weg des levens bekend. En ik had dat misschien eerder moeten zeggen. Dat is niet alleen maar, oh, bedankt voor de mededeling. Ik krijg nu een routebeschrijving. En dan moet u maar kijken, gaat u daarmee? Nee, deze dichter zingt over het gaan op die weg. En de weg ten leven, de levensweg, is precies het omgekeerde van die weg naar het graf, als eindpunt, zoals in vers 10 staat. Maar als wij deze psalmgemeente, die klinkt in het Nieuwe Testament, maar eerlijk gezegd, aan wie denkt u als u dit lied hoort zingen? Wie heeft volop de levensvreugde gekend in de tegenwoordigheid van zijn vader? Voor wie was eten en drinken en ademhalen in de nabijheid van zijn vader de grootst mogelijke denkbare vreugde? Ja, ik denk het ook. In deze psalm tintelt ook iets van de vreugde die Jezus ondervond. Niet omdat het leven zo makkelijk was. Maar omdat hij zijn vader zo lief had. Vreugde, overvloed van blijdschap. Dat je hart te klein is voor God, is bij uw aangezicht. Zijn vreugde, voorbeeldige vreugde, onnavolgbare vreugde, zegt u, dat weet ik niet. Ik begrijp u wel, in de zin van, ja, maar zo vol kan mijn hart toch nooit worden van vreugde in God, als dat Jezus de vreugde in zijn vader gekend heeft. Ja, wacht u even. U moet wel even wachten. Maar daar gaat deze psalm wel over. Daar gaat het wel naartoe. Maar langs welke weg? De levensweg. Welke vreugde is dit? Om het nog maar even te illustreren, hoop ik. De overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. In de aanwezigheid van hem loopt mijn hart over van vreugde. Kunt u een voorbeeld noemen? Jij? Dat ene zinnetje. En zij begonnen vrolijk te zijn. Weet u het? Weer thuis aan tafel. Hij had een leven overdaad. Wat zal die jongen het gezegd hebben tegen zijn vrienden met een schaterlach? Dit is pas leven. Ja, dat zeg je niet meer als je bij de varkens zit. En je hebt honger. Dit is geen leven meer. Maar waarom was het geen leven meer? Omdat hij honger had, natuurlijk doet dat er ook toe. Maar hij was bij zijn vader weg. En dan gaat hij voor het eerst zijn vader missen. En om het even kort, want het gaat niet over de gelijkenis van de verloren zoon van morgen. Maar wel als illustratie. Wanneer begint een vrolijk leven? Het leven van Psalm 16, dat is op dat moment dat je weer terugkomt thuis. Een verloren zoon die naar zijn vader gaat. En de vader die zegt, jongen, dit is voor mij de grootste vreugdevolle dag van mijn leven. Je bent weer thuis. En toen zij begonnen vrolijk te zijn. Een christengemeente, en ik hoop dat ik duidelijk gemaakt heb. Dat betekent niet dat je altijd met een glimlach loopt, maar een christen heeft vrolijkheid. In al zijn angst, in al zijn nood, in al zijn pijn. Nee, dat voel je niet altijd zo, dat snap ik ook wel. Maar waarom dit lied? Om het ons weer te binnen te brengen dat als we de Heere tot ons deel hebben, het ten diepste, ja zeg het maar, ik kan er niet altijd bij. Doe maar lelijk tegen je ongeloof. Vijanden die je leven moeilijk maken. Gedachten die je martelen. Ik weet het allemaal niet. Maar dit zingt het lied ons voor. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. En uit die levensvolheid wordt ook geput. Want lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. De Heere die deelt uit. Lieflijkheden worden ze hier genoemd. In Gods rechterhand. Allemaal Naomi's komen eruit. Lieflijkheden. Naomi, dat weten jullie ook, de vrouw die haar naam later wel graag wilde veranderen, omdat de Heere tegen haar was, noem mij maar Mara. Bitterheid. Toch een vrouw die haar levensvreugde terugvond. Hoe kun je nou ooit je levensvreugde terugvinden als je je zonen en je man verloren bent en je komt berooid terug? Ja, je loopt nog een schoondochter naast je, maar die had je misschien ook liever even maar niet in de buurt gehad. Hoe komt dat, gemeente? Omdat haar omstandigheden veranderden, nou dat viel wel mee. Maar omdat de Heere zich over haar ontfermde. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Ja, eigenlijk zou je een woord kunnen zeggen. De Heere heeft iets in zijn hand wat aantrekkingskracht uitoefent. Denk aan Psalm 27 vers 4. Hè? Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Nou, daar komt het. Dit is pas leven. dat ik al de dagen van mijn leven mag wonen in het huis van de Heere, om wat dan? Om de aantrekkelijkheid van de Heere te zien en te onderzoeken in zijn tempel. Aantrekkelijkheden, lieflijkheden zijn in uw rechterhand. Dat trekt, dat lokt. De vreugde komt uit deze volheid die in Gods rechterhand is. En ik heb het al gezegd, maar ik herhaal het graag nog een keer. Daar komt je eten en je drinken uit. Alle goede gaven en volmaakte gift is van de Vader der lichten afkomende. Onze gezondheid, deelt u in gezondheid? Aantrekkingskracht naar Gods hand? En als het gaat, en ik trek nu de lijnen toch wat korter door, wat hij te geven heeft uit zijn rechterhand, aantrekkelijke dingen. Kunt u iets aantrekkelijkers noemen? Wat uit de rechterhand van God gekomen is, dan de zoon van Gods rechterhand? Waarom volgen we de heiland in deze tijd van het jaar op zijn levensweg? Het pad ten leven dat hij bereidt voor zondaren, voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Oefent hij geen aantrekkingskracht uit als de Heere uit zijn rechterhand hem geeft? Toen en daar onder Israël, toen en daar, maar ook vandaag nog. Waarom is het zo'n zegen, gemeente, om als bange vogeltjes aan begin van de week een huis binnen te vluchten? Om weer zicht te krijgen op wat we uit Gods hand ontvangen, lieflijkheden, dat de Heere zegt, hierheen. De zoon van Gods rechterhand, in wie, zal ik Paulus citeren, in wie wij gezegend zijn met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. En als jij zegt, ja, dat vind ik wel een hele moeilijke zin hoor. Nou, dat snap ik ook wel. Hebben jullie een kast thuis waar je het soms wel eens moeilijk vindt om vandaan te blijven? Want achter de deur of in die kast, ja, zeker als je uit school komt, dan moet je er eigenlijk naartoe. Dat gaat vanzelf. En als je moeder zou zeggen, hé, wat doe jij daar? Ja, dan kijk je bijna een beetje ongelukkig. Dat begrijpt u toch ook wel? Die aantrekkingskracht, die kan ik gewoon niet weerstaan. Eigenlijk is geloven ook gewoon spreken in kindertaal. Wat Paulus zegt en in moeilijke zin wil eigenlijk dit zeggen. Dat zit allemaal in Gods rechterhand. Dat is in Jezus Christus. En hij is de voorraadkast waarvan alles en nog wat in te vinden is. Voor je dagelijks leven, geestelijk leven, vergeving van zonden, genezing van wonden. Kunnen wij er weg blijven? Na een dag school, ik bedoel na een dag school van het leven, na een dag van droefheid, na een dag van pijn, na een dag van misschien een keertje wind mee. Kijk, dat is het wat deze dichter ontdekt heeft. Een levensweg is leven voor Gods aangezicht, is leven uit de volheid, uit Gods hand. En ja, dan is er ook iets wat inderdaad ziet over het leven dat niet eindigt bij het graf. Er zit iets profetisch in Psalm 16, zoals in veel psalmen. De weg ten leven, dat is de weg die aan de machten van de dood voorbij gaat. Je zou kunnen zeggen er doorheen gaat, maar er is een overkant. Wie de Heere tot zijn deel heeft, wie op die levensweg gaat, wie weer thuis kwam als een verloren zoon, voor hem of voor haar zal het graf, de dood, het laatste woord niet hebben. U zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat uw heilige, dat is degene die u toebehoort, die zegt, u bent mijn een en al, Heere. En eerlijk gezegd ga ik door de grond als ik deze woorden hoor, omdat ik het zo graag zou willen, u mijn een en al vinden. En dat het mij eigenlijk ten diepste niet omdat ik onverschillig ben, ook niet omdat ik een stoere kerel ben, ook niet omdat ik eigen kracht daarvoor heb, maar dat ik eigenlijk met tegenwind en meewind, in dagen van de zon en in dagen van regen, in dagen van alle dagen, dit u zou willen zeggen, naast u niemand. Jezus zong het lied. Handelingen 2 zingt het lied over Jezus in het licht van de opstanding. En als wij als nieuwtestamentische christenen dit lied zingen, hoef u echt niet krampachtig te doen of dat u dit niet mag zingen vanuit Christus, integendeel. Hier valt licht over onze weg vanuit het graf van Jozef van Arimathea, waar de heilige niet verlaten werd, waar het pad ten leven eens en voorgoed opengebroken is aan de andere kant, aan de overkant van het graf. Geen onderbreking van levensvreugde en volheid. En dat is de vastheid voor allen die hier misschien wel heel veel uit handen zien vallen. En zo heel veel kun je ook niet vasthouden. Maar wie houvast gevonden hebben in die rechterhand van God, die hun heil zoeken in de nacht, in de aanwezigheid van God, die vluchten, om zo maar te zeggen, naar de slaapkamer, die vluchten naar de voorraadkast met hun honger en dorst. En zij zullen verzadigd worden, want dat is het laatste woord. Die berijming heeft het in dat opzicht, denk ik, heel mooi verwoord. Wat is de hemelse vreugde, gemeente? Ook daar zullen we eten en drinken. Op de nieuwe hemel en nieuwe aarde. We zijn geen geesten straks. Als wij in Christus mogen ontslapen, zullen we opstaan met een lichaam. Maar dan zal iedere hap, ieder straaltje zon, alles, je bloedsomloop, je ademhaling, alles doortinteld zijn van u bent mijn een en al. Dan zul je het al ter ere van God doen. Kijk, en zo wil dit lied ook wel heimwee opwekken. Maar de hemelse vreugde, de eeuwige vreugde. Waarom zou ik naar de kerk komen? Oefenen. Weer in het ritme gebracht worden. Want wie de eeuwige vreugde, wie daarin zal delen, kan niet anders. met hoeveel onderbrekingen ook. En daarom zijn er gelukkig wekelijkse kerkdiensten en mag je zelfs twee keer op de dag van de eerste dag van de week oefenen, ontvangen iets van de vreugde die straks ten volle je deel zal zijn. Gemeente, hemelse vreugde op aarde is daar waar je hem in het oog hebt. En daarom heb je hier soms in het kort vreugde. En straks voor eeuwig. Dat geldt voor alle verloren zonen en dochters die thuiskomen. En het lied wekt op om die weg ten leven te gaan. En als we thuis kwamen, liederen te blijven zingen vol uitzien naar de ogen van de Vader, naar wat uit zijn hand voortgekomen is. En dan wordt hij erin verheerlijkt. Als je het ook nu alvast weer eens een keer zingt en zegt, wat je straks je, waar je straks je hart aan op mag halen. En dat je hem je liefde geeft, die je zo graag op sommige momenten aan hem kwijt wil. Maar dit weet je. Bange vogeltjes. Angsthazen. Bange wezeltjes. Ze kunnen toch zingen. Zingen over hem. Ze weten ten diepste. Naast u heb ik ten diepste niemand in de zin van u bent alles waard. En zo zingt Psalm 16 als een oefenlied voor de eeuwige vreugde. Amen.